En wat ook wel leuk is, ik ben bezig met een nieuwbouwproject om in te gaan wonen. Alleen bij die projecten mag je natuurlijk nooit kijken. Want dat hebben ze allemaal hermetisch afgesloten met hekken. Maar met dit ding, ik was gewoon even naar binnen geplogen.
Je ging Watch Dogs, ging je even het huis verkennen alvast.
Ja, nou ja, ik ben gewoon letterlijk in mijn nieuwe huis ben ik gewoon naar binnen gevlogen.
Live door je huiskamer heen.
Even alle vijanden taggen zo.
Goed dat je hier een verse Powerpraat hebt aangezet op je favoriete audioplatform of misschien wel op YouTube. Je bent hier met Jacco Peek, ondergetekende Martin Verschoor. En we hebben vandaag een speciale gast. Het is Joe van Buurik. Je kent hem ongetwijfeld. Het is wel regelmatig bij ons in video's geweest, ook in de podcast. En schrijft af en toe ook een stukje voor ons. Niet alleen voor Puur, maar ook voor Gamer en Inzet Gamer. En ken je vooral nog vanuit die periode? Ik denk dat wij al 15 jaar terug gaan of zo.
Jezus, ja. Nou ja, kennen is één ding, Martin. Maar samenwerken, dat is ook al best lang inmiddels. Volgens mij, wij gingen samen de PlayStation 4 ophalen op de dag dat die beschikbaar kwam voor de media. Weet je nog?
Sick.
Ja.
Dat is hoe lang wij teruggaan.
Dat was een van mijn eerste weken bij Sanoma was dat toen. Ja. Gamer Instant Gamer.
Dus dat is 2013 geweest, wil ik zeggen. Dus wij werken al 11 jaar samen.
There we go. Dus we hebben een geschiedenis. Nou ja, wij natuurlijk ook, Jacco. Want wij blaten elke week voor iedere week de podcast vol.
Klopt.
En deze week, we nemen dit op dinsdag op. Er is net groot nieuws uitgekomen. Ook over Nintendo gaan we het over hebben. Natuurlijk gaan we het nog even over Helldivers hebben. Wat we hebben gespeeld de afgelopen weken. En we hebben wat tips voor jullie. Maar eerst ben ik even benieuwd naar je hoogtepunt, Jacco, van de afgelopen week.
Nou, mijn hoogtepunt was Avatar een concert. En niet van de blauwe mannen, voordat we daar grap over gaan maken. Die hebben we nu al gehad. After the Last Airbender, ik wachtte eigenlijk al heel lang totdat ze een keertje gingen toeren. En de laatste jaren is Avatar steeds meer opgeleefd. Het was in de pandemie was het op Netflix een grote hit. En toen hebben ze Avatar Studios aangekondigd dat ze nieuwe dingen gingen maken. En dus ook dat ze de soundtrack live gingen spelen. En dat was echt mega vet. Ik had nog nooit zoiets gedaan, een concert van een game of een film of zo. Ik was met Cody er naartoe in Rotterdam. We zaten echt op de derde rij. Het was veel te hard. Ik heb in de pauze gelijk mijn oordopjes gehaald. Want af en toe kwam er zo'n guy tevoorschijn met van die, hoe noem je die dingen, die ze op elkaar slaat. Iedere keer moest ik mijn schap zetten. Maar het was echt super mooi. Hoe heet die?
Paukenslag. Pauken.
Pauken. Ja, het was echt super mooi. De akoestiek daar was heel goed. Dus je hoorde echt elk instrument heel helder. Er waren ook twee soloisten, zo noemden ze dat. Die kwamen, ik denk dat ze Chinees waren of zo. Maar die speelden op zo'n hele speciale gitaar. En een soort ander instrument wat soort van een viool was. Een staande viool met één snaar. En hij had een soort andere snaar die hij zo tegenaan deed. En dat gaf echt een super uniek geluid. Wat je gelijk herkent uit Avatar. Het was heel vet. En waarschijnlijk zijn we eind dit jaar ook bij het Final Fantasy concert. En ik vind dit soort dingen wel heel vet. Dus,
wat kostte een kaartje, Jacco?
Volgens mij was het €85.
Ah, oké. Okay.
Het viel nog mee.
Vind nog meevallen, want ik hoorde jullie volgens mij een paar maanden geleden over €250, zoiets praten.
Ja, maar bij ons op vrijdag is dat het zo druk. Hè? En we hadden in de agenda gezet dat we vrijdag 10 uur kaartjes gingen kopen. En toen was het op een gegeven moment 4 uur. En toen deed ik zo, shit, we hebben die hele kaartverkoop gemist. En toen waren er inderdaad nog hele dure kaartjes over. Maar toen hebben ze nog een show aangekondigd die ze eerder op de dag deden. En toen hebben we voor, goed, nog redelijke prijzen zaten we echt op de derde rij. We konden alles zien. We hadden echt een soort van VIP-treatment bijna. Dus,
€85 voor een concertkaart is nog steeds insane veel geld trouwens. Hè?
Ja, maar tegenwoordig valt dat wel mee.
Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja. Joe, voor de duidelijkheid, voor de mensen die zitten te kijken. ik neem hier een feed op van Joe. Het is een klein webcammetje, maar hij is in ieder geval te zien. Je zit in de studio bij BNR, want bent programmamaker bij BNR ook.
Ja, klopt. Nou, het leuke is ook wel, ik heb jullie allebei individueel al een keer te gast gehad in de game podcast die ik bij BNR maak, All in the Game. Allemaal luisteren. Met Jacco en Cody een keer heerlijk geneurd over Nintendo. Met Martin en Cheert over de geschiedenis van Power Limited. Dus dat is altijd heel tof. En daarom ook echt cool om nu in Powerpraat te zitten. Ondanks dat we way back gaan. Naast wat ik meestal doe elke week bij BNR. Dus ja, nee. En het leuke is, bij BNR hebben we het ook heel vaak over games. Maar dan wat meer de businesskant en de innovatiekant. De invloed van AI erop, weet je wel. In plaats van alleen, nou, hoe tof is deze game? Maar die wisselwerking is wel heel fijn. En zo kom je ook allerlei dingen tegen. Denk, oh, daar kijk ik nu heel anders naar dan toen ik alleen nog maar over games schreef. Toen ik bijvoorbeeld vooral voor gamer werkte vroeger.
Ja, oké. Okay. Nou, dat even voor de duiding. Wat is jouw hoogtepunt geweest van de afgelopen week?
Mijn hoogtepunt? Ik heb te weinig tijd om veel te gamen. Maar, en vooral Martin zal het herkennen met kinderen. Dan ben je al blij als je in je vrije tijd je partner af en toe nog eens kan zien. We zitten nog steeds in Baldur's Gate 3, mevrouw en ik. Inmiddels staat de teller op 160 uur. We gaan van bijna act 3 in. Ja, we nemen de tijd, laat ik het zo zeggen. Het leuke is wel, ik combineer dat met heel veel Dungeons & Dragons campagnes. Ik heb er ook wel iets van 3 door elkaar heen lopen nu of zo. Dus het is voor mij Dungeons & Dragons virtueel en fysiek door elkaar heen. Dat is ook echt fantastisch. Nee, waar ik het eigenlijk over heb is nog weer een andere podcast tip. Maar dan een internationale, The Vergecast. Dat is eigenlijk een van mijn favoriete tech-podcasts.
Maar we doen nu nog geen tips, hè? Die bewaren voor het einde.
Ah, oké. Okay. Dan bewaar
ik die
voor het einde.
Ik ben gewoon even benieuwd wat in je persoonlijke leven je hoofd.
In mijn persoonlijke leven...
Jacco had een concertje gepakt.
Ja, nee, ja, dat klopt. Oké, okay, nee, dan is het toch wel heel erg... ik ben... God, nu ben ik de naam van de game vergeten. Dat is echt heel slecht. Ik ga het nu opzoeken. Ja, het is zeg maar... Een van die games, dit heb je vast meegekregen. Je hebt tegenwoordig allemaal van die 3D-platformers... die eigenlijk zoals 25 jaar geleden gemaakt worden. Je had, weet je, van die games die heel erg het PlayStation 1 en Nintendo 64 tijdperk emuleerden. En nu zitten we een tijdje al in de fase dat zeg maar de Sonic Adventure-achtige games opnieuw gemaakt worden. Dat vind ik heel erg cool. En nu is er net eentje uitgebracht, eigenlijk vorige maand. God, waarom kan ik de naam niet zien? Dit is echt heel slecht. Ik heb gisteravond nog gespeeld. Ik ga nu mijn PlayStation-app openen. Dit is trouwens initiatief voor het feit dat ik gewoon te veel dingen tegelijk aan het doen ben bij BNR en met werken en met kind. En nou ja, goed.
Yo-yo, toch?
Ja. Waarom? Dit is zo...
Iets met Adventure.
Komt die op?
Yo-yo's ja, Adventure.
Penny's Big Breakaway. Daar zijn we, dames en heren. Hebben jullie die nog niet gespeeld? Ja.
Nee, nog niet. Nee. Maar het ziet er wel vet uit.
Ga doen. Nee, maar serieus. Ik denk vooral Jacco. Ik vind het met Martin iets moeilijk in te schatten. Kijk, Penny's Big Breakaway is basically... Stel Sonic Adventure 3 zou gemaakt worden. Stel Sega had die bedacht... Oké, we gaan Billy the Hatcher maken. En we gaan allemaal gekke Sonic games met allerlei personages. We gaan Shadow een pistool geven en dat soort dingen. Stel dat hadden ze niet gedaan. Stel ze hadden gezegd... Oké, we gaan gewoon het concept van 3D-platformen op tempo... met af en toe een vijand en hindernis gaan we perfectioneren. Nou, dat is een beetje Penny's Big Breakaway. Dus het is met snelheid, 3D-platformen, af en toe puzzeltjes. Leuke uitdagingen. Dus het is heel polished, zeker voor een indie game. Er heeft ook een Nederlander aan meegewerkt, een oude bekende van mij, Peter Dijkstra. Die heeft bugfixing en een stukje programmeren gedaan. Daar kwam ik ook pas achter toen ik wat over die game aan het lezen was afgelopen week. En toen zag ik, hij heeft eraan gewerkt. En dan dacht ik, oh, dan moet ik gelijk gaan spelen. En dan moet ik hem gelijk een berichtje sturen om te vragen wat hij eraan gedaan heeft. Maar goed, dat vond ik echt een hele coole game. Dus dan heb ik, dan vind ik het leuke dat ik gewoon aan het struinen ben. Dan opeens een game op een game uitkomt die eigenlijk al een paar weken uit is. Maar die aan mijn aandacht ontsnapt. En dan is er iets waar ik opeens getriggerd ben. Oké, nu moet ik deze game helemaal gaan verkennen. Dus dat vind ik cool.
Vet. Ja, nice. Hij staat op mijn lijstje nog. Ik wil meer graag
spelen. Penny's Big Breakaway is echt een tip. Hij is een beetje onder de radar gegaan. Zeker in Nederland, denk ik.
All right. Ziet er leuk uit. Mijn hoogtepunt van de afgelopen week. Ik ben veel wezen werken. Dus afgelopen weekend was weer lekker weer. Ik ben aan het klooien met een drone. En die nieuwe DJI Avata. Dus zo'n FPV drone. En dat, als je dat op hebt. Lijkt een hele organisatie. Maar dat ding, dat tuig je echt op. Binnen een halve minuut zit je al in de lucht. Zit je dus in de drone met zo'n bril op. En dan ben je dus aan het vliegen. Maar die eerste had ik ook getest. Maar die tweede, die hebben ze nog simpeler gemaakt. Dus het is, als je ooit een game hebt bestuurd. Dan weet je hoe je zo'n ding kan besturen. En dat is zo freaking leuk om dat te doen.
Ja.
Het afgelopen weekend had ik eindelijk even tijd van... Het was prima weer. Dus ik was even de duinen ingetrokken. Omdat het is een van de weinige plekken waar je nog wel mag vliegen. Daar heb ik even wat meters gemaakt. En dat is wel heel erg tof. En wat ook wel leuk is... Ik ben bezig met een nieuw bouwproject om in te gaan wonen. Alleen bij die projecten mag je natuurlijk nooit kijken. Want dat hebben ze allemaal hermetisch afgesloten met hekken. Maar met dit ding, ik was gewoon even naar binnen gevlogen.
Ja, ging Watch Dogs, ging je even het huis verkennen alvast.
Ja, nou ja, ik ben gewoon letterlijk in mijn nieuwe huis ben ik gewoon naar binnen gevlogen.
Lijf, door je huiskamer heen.
Even alle vijanden taggen zo. Voordat je naar binnen gaat.
Dat was wel even heel vet om te doen.
Dit is super grappig, want het was ooit een analogie voor de Grand Prix van Monaco in de Formule 1. Ik geloof door Nelson Piquet, die werd in de jaren 80 een paar keer wereldkampioen. Die zei, met de Formule 1 auto race door Monaco is alsof je met een helikopter door je huiskamer vliegt. Maar dat zei hij duidelijk in een tijd dat er nog niet zoiets als drones waren uitgevonden. Want ik denk dat Martin er iets meer in geslaagd is om geen nog niet bestaand meubilair daar overigens te raken. Ja. Maar dat cool. En wanneer ga je meedoen aan drone races? Want die worden gehouden met die setup. Hè? Dat mensen zeg maar die actie vanuit de camera maar voor hun ogen zien.
Ik ben wel echt een amateur in dat opzicht hoor. Ik mag vliegen. Ik heb mijn papieren daarvoor. Dus dat is allemaal in orde. En ik heb dat ding ook wel goed onder controle. Ik weet de regels. Maar als je die gasten zien gaan, joh, af en toe. Je hebt ook die Nederlandse guys, die hebben zo'n snelle drone gemaakt dat
ze
Max
Verstappen
volgen.
Ja, die hebben tegen Max Verstappen gereisd op Silverstone. Ja, klopt. Die hadden een tijdje geleden een interview mee.
Als je die guys ziet losgaat, dan is het wel echt ander niveautje van dronepiloot zijn. Hey, wat cool. Het net even kort over Formule 1. Je bent natuurlijk zelf ook lang in de Formule 1 gezeten.
Zeker.
Qua journalistiek volg je dat nog een beetje? Ik was er helemaal uit.
Nee, ik was jarenlang van dichtbij. Ik volg nog wel op afstand. Ik hoor vanuit het netwerk nog wel eens wat er gebeurt. De grap is, ik heb elke maandagavond een raceclubje met Gran Turismo 7. Echt al jaren. En daar zijn eigenlijk vlak voor, in coronatijd zijn er allemaal mensen die ik uit de Formule 1 wereld ken. Ook echt mensen van grote media, mensen van de FIA zelfs. Die zijn er allemaal bij aangesloten. En ook een heleboel mensen uit de game-industrie. Dus dan elke maandagavond om 9:00 spelen we 2 uur Gran Turismo 7 vanuit onze Simrigs. En dan wordt de Formule 1 gossip ook even doorgenomen over wat heeft die nou echt geroepen en hoe vervelend is die wel niet. Dat blijft wel leuk, zeg maar, om af en toe wat dingen over te horen van de mensen die er echt dicht bovenop zitten.
Ik hoorde je net al zeggen dat je weinig tijd hebt om games te spelen, maar ik hoor nu al over 2 uur lange simrace sessies per week, 160 uur in Baldur's Gate.
Deze mag een Baldur's Gate spelen.
Baldur's Gate 3 is sinds augustus uit, hè Martin? Bedenk even hoe die 160 uur uitgesmeerd zijn over een half jaar ruim. En dan zeg maar af en toe spelen we een paar uurtjes als onze zoon ons niet wakker maakt, of als hij niet wakker wordt zelf, zeg maar. Netto is er niet zo heel veel tijd. En Gran Turismo, ik moet zeggen, af en toe moet ik hem overslaan. Maar meestal lukt het net om zeg maar, die maandag van 9 tot 11 te racen. En dat is wel echt heel cool trouwens. Als je wil meedoen, van harte welkom. Stuur me een berichtje. Maar het is een hele leuke groep mensen. Wordt gewoon ver geraced. Redelijk hard ook. Echt leuk.
En wat is de laatste F1 gossip?
Laatste F1 gossip?
Waar gaat volgend jaar heen?
Oh, god. Dat is echt heel moeilijk te zeggen. Het hangt er heel erg vanaf of de gemoederen binnen Red Bull gesust wordt. We weten nu net natuurlijk dat eigenlijk jarenlang hun technische genie Adrian Newey opstapt. Want die is gewoon klaar met het gezeik. Eigenlijk daar komt het op neer. En die wilde zelf ook...
Is dat het?
Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Er zit gewoon een soort interne struggle waar we de afgelopen weken minder over gehoord hebben. Maar een maandje of 2 geleden was het natuurlijk heel erg publiek. Die ruzie die bij Red Bull is ontstaan. En dat gaat nogal verder. En wat verder meespeelt is, volgend jaar stapt Audi in. En pas vanaf 2026 rijden ze ook echt met het team met hun naam. Maar volgend jaar hebben ze het team van Sauber eigenlijk al overgenomen. Dus dat heeft ook een veel impact. Want allerlei mensen die willen graag voor een groot automerk rijden. Nou, Nico Hulkenberg is dan al aangekondigd als coureur bij Audi. En dat blijft wel interessant. En dan zijn er wel mensen die zeggen, die en die zou naar Mercedes gaan, zoals Max. Maar als je ziet hoe Mercedes het nu doet, dan wil je daar niet zitten. Terwijl bij McLaren hebben ze het wel goed voor elkaar, zagen we afgelopen weekend met de eerste zegen voor Lando Norris in Miami.
Ja, dus. En hij ging ook even lekker los met Koningsdag.
Ja.
Hey, nou goed, zijn we ook weer helemaal op de hoogte. We gaan terug naar de videogames, want is de aandeelhoudersvergadering geweest van Nintendo. En dat heeft wat nieuws opgebracht. Sowieso een paar mooie cijfers kwamen daar naar voren. Maar het meest interessante nieuws is toch wel dat de Nintendo, moet ik wel goed zeggen, ik zeg het altijd verkeerd. Directeur heeft gezegd dat ze de opvolger van de Switch dit fiscale jaar nog gaan bekendmaken of aankondigen. En dit fiscale jaar loopt tot en met maart 2025.
Ik ben hier tegelijkertijd heel erg hyped voor en ook een beetje gedownplayed. Zeg maar, want Jacco, correct me if I'm wrong, dit is de eerste keer dat Nintendo on the record officieel zegt, we gaan de opvolger van de Switch aankondigen, toch?
Ja, hiervoor was het, zeg maar, het gaat altijd zo. We hebben een platform en dan komen we ergens halverwege en dan zeggen ze, dan negeren ze alles of ze zeggen, nee, we hebben geen nieuwe hardware, En dan vorig jaar hebben ze de vraag genegeerd, hebben ze niks gezegd van of ze er iets over gingen zeggen en dat was al opvallend. En nu zeggen ze inderdaad voor het eerst, er komt een opvolger van de Switch en we gaan hem, nou ja, voor april volgend jaar inderdaad onthullen. Vermoedelijk eerder, want de geruchten zijn natuurlijk dat ze hem nu voor maart 2025 hebben gepland. Dat die moet uitkomen. Dus ja, ik vind het wel interessant. Het is de eerste keer dat ze zo open erover zijn, volgens mij. Ik weet ook niet met wat voor doel. Ik denk dat ze ontwikkelaars, investeerders willen voorbereiden voor de release.
Het is ook een beetje... Het is ook een outlook geven voor investeerders. Hè? Ze zijn ook in zekere zin verplicht om dit aan te geven, want het heeft invloed op de koers en de aandeelhouders. Wat jij nu net zegt, weet je wel, dat jij denkt dat ze misschien al eerder dan het einde van het fiscale jaar, dus ruim voor april 2025 al gaan aankondigen. Waarom zouden ze dat doen?
Ja, goede vraag. Je bedoelt dat ze hem nu aankondigen, niet
later dit jaar? Ik zie wel voor me dat ze gewoon tot na de jaarwisseling, dus pas in 2025, de opvolger van de Switch daadwerkelijk gaan aankondigen. Want ze hebben nu eigenlijk alleen een aankondiging van de aankondiging gedaan.
Precies,
dat denk ik ook, hoor. Want die feestdagen gaan ze altijd wel lekker op. En als je dan al vlak voor de feestdagen een nieuwe Switch gaat aankondigen, dan gaan mensen daarop wachten.
Ja.
Maar als je als je die feestdagen nog even meepakt, dan kan je nog even wat sales pakken op de...
En ze hebben nog steeds nooit een echte price drop gedaan. Af en toe hier en daar tientjes werk, weet je wel. Maar ze kunnen nog steeds een hele backlog aan units verkopen. Er komt nog wat software aan. Dus ik kan me haast niet voorstellen dat ze daadwerkelijk dit kalenderjaar nog de Switch echt gaan aankondigen. Of zie jij dat anders, Jacco?
Ik denk dat we aankondigen en onthullen een beetje los van elkaar moeten zien. Ik denk inderdaad dat een volledige onthulling van dat ding en een prijs en launch titels, dat we dat inderdaad niet dit jaar gaan zien. Ze hebben ook de volledige Switch onthulling toen ook volgens mij in januari gedaan. Er was in ieder geval nog een grote presentatie.
Ja, dat is ook echt heel raar, want Furukawa heeft ook in die toelichting bij de cijfers gezegd, het is 9 jaar geleden dat we de Switch bekend hebben gemaakt, maart 2015. En we hadden het net voor de opname over, Jacco, dat was dan alleen de aankondiging van hij komt eraan, maar de reveal van de Switch was inderdaad pas in januari 2016. En toen twee maanden later was hij er opeens al.
Precies, ja. En dat ik denk dat we weer zoiets gaan zien. Ik denk dat we misschien iets meer info krijgen over wat de Switch gaat zijn. Maar ik denk niet dat we weer zo'n grote onthullingstrailer krijgen van dit is de Switch 2, dit kun je ermee, dit wordt een nieuwe feature. Ik ben wel benieuwd, want ik ben heel benieuwd hoe ze de Switch 2 gaan uitleggen, zeg maar. Ik denk dat dat wel een uitdaging is voor Nintendo. Zeker, ze zijn al eerder ingetrapt met de Wii U natuurlijk, dat het niet echt aanvoelde als een nieuwe console en dat de gimmick ook niet super boeiend was.
Wat is volgens jou bij uitstek hetgene wat ze moeten doen om mensen die nu een Switch hebben daar niet in die val met de Wii en de Wii U te laten lopen? Zeg maar. Waarom?
Vind ik heel lastig.
Sowieso de naam, denk ik. Bij de Wii en de Wii U. De Wii U was een beetje vaag. Als ze dat ding gewoon de Switch 2 noemen, dan weet iedereen, oké, ik moet die nieuwe hebben.
Maar dat gaan ze niet doen.
Precies.
Nintendo heeft nog nooit... de Super Switch, dat zou kunnen. Dat zou wel heel
ballsy
zijn.
Ja, maar dat vind ik dan weer verwarrend. Ik vind de Super Switch weer verwarrend. Want alleen als jij opgegroeid bent met de NES en de Super NES, dan weet je dat het een opvolger is. Maar voor mij zou dat al klinken in een tijdperk van pro-consoles, dat dit misschien een pro-versie is van de Switch. Maar dat
ga je altijd houden als je de naam Switch erop plakt. Dus dat zou juist de case zijn om hem wel een heel andere naam te geven. By the way, de Switch heet ook heel anders dan de Wii en de Wii U. En dan kun je zeggen, omdat de Wii U ertussen zat. Maar, snap je?
Ja, maar het grote verschil is dat de Switch, zeg maar, dat is inherent aan het concept van switchen. Het is een handheld en een console, dus heet hij de Switch. Het is eigenlijk een hele goede naam voor dit apparaat, omdat het precies omschrijft wat het doet en wat het zo uniek maakt. En ik denk ook dat de Switch een hele sterke merknaam is, net zoals de Wii toen de Switch heeft inmiddels meer verkocht dan de Wii. Dus ik denk dat ze vast gaan houden aan de naam Switch. En ja,
maar
ik denk dat
doen ze toch precies wat
doen.
Jij zegt, dat ze niet, wat ze niet opnieuw zouden moeten doen?
Nou, ligt eraan of je er een 2 achter zet. Ik denk dat dat wel veel uitmaakt. Dat of je er super voor zet of dat je er 2 achter zet.
Ik bedoel,
verschillende dingen zijn.
Jij vindt het wel verstandig om het ding Switch 2 te noemen, maar de keuze om het destijds Wii U, even los van wat het ding zelf deed, te noemen, dat vond je wel onverstandig.
Ja, ik vind Wii U vaag. Zeg maar, je weet niet gelijk wat
niet.
Het betekent.
Ja.
Ja, het is
ja maar de Wii U klinkt een beetje als een Switch OLED. Weet je, een upgrade van het huidige model of zo.
Ja, nee, dat is waar.
Ja.
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 Maar dan het is zo... Ik zie het Nintendo niet doen, weet je wel. Het is zo'n lelijke naam, de Switch 2.
Ja.
Ja. Ja.
Het is lastig. En we leven natuurlijk ook in een tijdperk waarin we ieder jaar nieuwe iPhones krijgen. En ieder
dat
half jaar nieuwe Samsung telefoons. En...
Maar daarvan is het gewoon duidelijk. Er staat een nummertje achter. De
ja,
S23.
Dat is
de
het ding. Ik heb
15.
Een Pixel 8 Pro, weet je. Ja, oké. Okay. Dan weet ik gelijk wat het is.
Ja, oké. Okay. Maar goed, ik bedoel meer van... Het is een, zeg maar... Het zijn wel kleinere iteraties dan een console. En ik denk dat mensen gewend zijn om meerdere versies van apparaten te kopen of zo. En dat ze misschien gewend zijn omdat dat nu ook in andere hardwarecategorieën gebeurt. Maar aan de andere kant denk ik ook, kijk, het kan ook zo simpel zijn als Mario Kart 9 exclusief uitbrengen voor de nieuwe Switch. En dat mensen overhaalt. Misschien wordt dit wel weer voor... Want Nintendo is de afgelopen decennia alleen maar bezig geweest met, oké, we willen een nieuw hardware platform maken. Het moet iets unieks hebben. Het heeft 2 schermen. Of het heeft motion sensors. Of het heeft 3D. Nu heeft het een Switch. En ik denk dat ze nu een concept hebben gevonden dat eigenlijk zo goed is dat ze hier verder op kunnen itereren. En dat het voor het eerst eigenlijk een soort van een specbump wordt. En misschien krijgt het wel een soort van gimmick. Maar ik denk niet dat het zo baanbrekend of belangrijk gaat zijn.
Maar het wordt echt super interessant. Want ik weet nog, volgens mij hebben we het hierover gehad, Jacco, toen je bij ons in de Honda Game te gast was, dat toen de Switch werd aangekondigd, dacht ik echt, dit wordt niks. Weet je wel, oké, met de Wii U heb je niet voor elkaar gekregen. Nu ga je dit doen, weet je wel. Terwijl we zaten toen net in het tijdperk met krachtige PlayStations en Xboxen die mogelijk nog een pro-versie kregen. Nou, die kwam er ook.
Yeah.
En dan komt Nintendo aan met een apparaat wat nog Game Boy, nog Wii is. En wie gaat dat nou kopen, dacht ik toen. En jij ook, en heel veel andere analisten en journalisten. En nou, were we proven wrong, zeg maar. Weet je wel? Maar om dat nu weer te doen, om zeg maar... Kijk, Nintendo is altijd Nintendo. En Nintendo doet iets wat kosteffectief en verrassend is. En daar boeken ze succes mee, of niet. Maar het is zo moeilijk om nu te zeggen, wat kan Nintendo bedacht hebben waarmee ze weer op een of andere manier voor de troepen uitlopen? Weet je, zeggen Nintendo is innovatief is niet zo. Weet je, ik zat laatst nog een mini-doc over de Game Boy te kijken. De reden waarom de Game Boy werkte, hij was kosteffectief. Hij was goedkoop. Hij deed lang met zijn batterijen. Weet je, al spelletjes waren minder mooi dan de Game Gear, maar het ding deed het gewoon beter. Nou, met Switch effectief hetzelfde verhaal. Hoe ga je dat nu dan weer doen met alleen een specbump? I don't know, man.
Ja, nou ja, software.
Want ook van de software, hè? Want de Game Boy was een gigantisch succes door Tetris natuurlijk. En
zeker,
door
maar dat kwam later
Mario
pas.
De games die erop kwam.
Ja, oké. Okay.
Kom je later pas?
Ja, nee, Tetris was geen launch game.
Dus daar is het ook van afhankelijk, hè? En als net zoals Jacco net zei, als ze straks hier de Switch 2, Super Switch of hoe ze hem ook gaan noemen, met een nieuwe Mario Kart gaan uitbrengen.
Ja.
Ik denk wel dat mensen dan even gaan gluren. Want Kart is nog steeds een gigantische cash cow. Ze staan nu bijna op 2 miljoen verkochte exemplaren. En hoe lang is die game al wel niet uit? En dat weet je, Mario Kart 8. Het is een deluxe versie van Mario Kart 8.
Ja.
Die het gigantisch goed doet. Die heeft het afgelopen jaar weer 1,4 miljoen units zijn over de toonbank gegaan. Dus het is gewoon een gigantisch franchise. Dus daar geloof ik wel in.
Ja, ik vind het ook echt nog steeds insane dat gewoon Mario Kart 8 Deluxe de best verkochte game van de afgelopen periode was. Wederom. Ja. Het is echt insane.
Ja, 61 miljoen.
62 miljoen exemplaren staat tellen nu op.
Echt ziek. Ja.
Totaal. En het is gewoon Mario Kart 8 die speelde op de Wii U.
Ja.
Ja,
maar het punt is dus ook, ze gaan geen bundel doen. Maar inderdaad, als je Mario Kart 9 bij de launch uitbrengt, dan weet je dat mensen dat ding gewoon gaan kopen. Dus, en dat is misschien
maar
ook
dat
wel...
dat was toch ook zo met die Wii? Die was toch ook een gigantisch succes, juist door die Wii Sports?
Ja, maar dat was toen nieuw. Dat was toen nieuw en eenvoudig. En daarom werkte het.
Weet je, maar iedereen had alleen Wii Sports thuis. Die had een Wii met daarbij Wii Sports. Andere software hadden ze niet.
En dat was ook precies een beetje het probleem. Los van dat feit dat ook Nintendo de Wii voor zichzelf enigszins kosteffectief had gemaakt. Dat ze daar niet zulke verliezen op pakten als Sony op de PlayStation 3 en Microsoft op de Xbox 360. Maar dan nog wil je als Nintendo meer games verkopen. Nou, dat is met de Switch best aardig gelukt. Want daar zijn echt wel meer games dan alleen maar Mario Kart 8 Deluxe mee verkocht. Ook omdat het een heel andere tijd, e-shop, alles. Weet je, maar toch. Je wil meer dan alleen Wii en Wii Sports.
Sowieso wat de Switch zo sterk maakte is dat ze... voorheen had Nintendo natuurlijk ook de handheld platformen. Ze hebben eigenlijk al hun first party ontwikkelaars gezet op één platform. Dus dat scheelde al. Waardoor ze best wel veel resources hadden om hele goede games uit te brengen. En ze snappen dat zelf ook. Want volgens geruchten is de Switch 2 uitgesteld van dit jaar naar volgend jaar. Omdat ze zelf vonden dat de launch line-up nog niet sterk genoeg was. Of de launch window line-up. En dat was juist wat de start van de Switch zo sterk maakte. Je had Zelda Breath of the Wild. Wat natuurlijk ook een fantastische game is. Maar ook gewoon datzelfde jaar nog en Splatoon 2. En Mario Kart 8 Deluxe. En dan in oktober nog Mario Odyssey. En dan kun je bijna niet om dat platform heen. Dan, zoveel mensen die willen gewoon die nieuwe game spelen. Die zichzelf ook weer op een manier uitvinden. Dus ik denk dat het ook heel erg gaat afhangen van de games. Mario is eigenlijk de enige waarmee je dat kan bereiken, denk ik. De geruchten zijn ook dat er een open wereld 3D Mario game aankomt. Ik verwacht eigenlijk dat ze die als launch titel in de markt zetten. En wat er vlak daarna komt, dat zien we wel, maar...
Ja, ik denk het dus niet. Ik denk eerder Mario Kart, wat we net hier hebben gezegd. Dat is denk ik een sterkere. Als in, misschien ook niet, maar... Want wat je hoeft / wil ook niet per se dat je direct iedereen naar de winkel hebt hollen en er tekort te komen. Weet je? Dus het is ook een beetje een balancing act voor Nintendo om te kijken... Wat gaan we wanneer uitbrengen? Wat wordt de launch game? Welke komt in het launch window? Dus een paar weken of maanden daarna. Welke komt weer een half jaar daarna? Welke een jaar daarna? Dus dat zullen ze denk ik nog een beetje aan het puzzelen zijn wellicht. Weet je, natuurlijk ook de onvermijdelijke volgende Zelda. Maar die zal al wat langer duren omdat Tears of the Kingdom net een jaartje pas uit is. Maybe. En dan zijn bijvoorbeeld gerucht dat er nog steeds een nieuwe Donkey Kong game in de maak is. Dat zal misschien niet per se de killer app voor de launch zijn. Maar die kan ook... op enig moment in dat rijtje passen.
Ja.
En Metroid Prime 4. Laten we Metroid Prime 4 niet vergeten. Komt hij nog op de Switch? Oh, ja. Of wordt hij gebumpt naar de volgende?
Ik denk beide.
Nog wel deze, toch? Beide?
Ik denk beide.
À la Zelda. Breath of the Wild stel.
Ja.
Ja, dat zou kunnen. Zou me niks verbazen.
Goed. Tot zover bonus level. We gaan door met Power Praat. Vers van de pers is hier een gerucht over Resident Evil 9. Dit zou de duurste Resident Evil zijn die, qua ontwikkelingsbudget die we gaan krijgen. En deze leaks of dit nieuws komt van insider Dust Golem. En die zit altijd goed met info over Resident Evil. En daarom nemen we het hier ook mee. En hij zegt dat de game waarschijnlijk met de PlayStation Showcase wordt aangekondigd. Die verwachten we ergens in mei. En dat we hem zouden kunnen spelen in januari van 2025. Nou ja, als we de releases van die franchise een beetje afgaan, dan zou het ongeveer wel kloppen. En waar het dan zich zou afspelen, op een eiland geïnspireerd door Singapore. Lijf. Dat is natuurlijk wel een interessante setting.
Ja, first person weer?
Dat zie ik zo snel niet staan. Maar de game is al wel heel lang in ontwikkeling, sinds 2018. En zal een open spelwereld bevatten.
Sick. Ja, ik zag laatst cijfers van de Resident Evil franchise. En sinds Resident Evil 7 hebben ze zoveel exemplaren verkocht. Volgens mij zijn 60% van alle verkochte exemplaren... na 2017 was het volgens mij geweest. Omdat Resident Evil 7 was zo'n succes. En daarna ook de remake van 2. Toen hebben ze 3 en 4 gemaakt. En Resident Evil Village. Ik vind het heel cool. Ik heb de capaciteit om 1 Resident Evil / horror game per jaar te spelen. Dus ik heb er op zich wel zin in. Ik ben wel benieuwd wat ze hier verder mee gaan doen. Want achteraf gezien was Village... Ik vond Village zelf heel vet. En ook best wel eng op sommige stukken. Maar ik hoorde ook al wat gemengde reacties daarover. Dat mensen toch... Het ging toch net iets weer meer naar actie. wat.
Ja, het was een beetje een best of Resident Evil was het inderdaad, ja.
Ja.
En ook met die Lady Dimitrescu, of hoe heet ze ook alweer, die dan door dat kasteel rondbanjerde. Ja, het was toch niet zo scary als die anderen die altijd dan achter je aan zaten. En je kon er ook vrij makkelijk omheen. Dus,
ja, ik vond het wel heel scary. ik snap het. Het waren ook vier hele verschillende delen eigenlijk van die game waar naartoe ging. Hele verschillende locaties. En sommige waren...
Dat ene level, als je wakker wordt op die tafel, dat is legendary. Dat is echt best...
Met die baby?
Ja.
Ja, die was eng, ja. Dat vond ik niet leuk.
Dat was zo sick. Helemaal als je dat nu in VR gaat spelen, dat is lijp, jongen. Als je dat nog niet hebt gedaan, dat is gewoon een reden om een PlayStation VR in huis te halen. Alleen voor dat level.
Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga hem niet in VR spelen. Maar ik kan me wel heel goed voorstellen. Het einde van die game was wel weird of zo. Het einde van de game is echt een full-on shootout. En dan krijg je opeens een machinegeweer en dan heb je een eindbaas en dan is het opeens voorbij. Maar ja, ik heb op zich wel zin in Resident Evil en het duurste Resident Evil ooit. Ik bedoel, games worden steeds duurder, maar het klinkt goed op zich.
Ja, toch? Nou ja, als ze een beetje budget hebben, dan kunnen ze lekker losgaan. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ben excited. Wat hebben we nog meer deze week? Nou ja, er was natuurlijk een hele hoop gedoe rondom Helldivers 2. Game is uitgekomen via Steam, is uitgekomen op PlayStation. Gigantisch succes. Zag niet iedereen aankomen, wij ook niet. Iedereen werd een beetje door verrast en het werd zelfs genoemd als wordt zelfs al genoemd door veel mensen als Game of the Year. Het was al de bedoeling bij launch op Steam dat je deze game moest gaan koppelen aan een PlayStation account. Daar waren wat technische issues, dus dat hebben ze aangezet of uitgezet. Alleen, nu kwamen ze ineens afgelopen week met het bericht van, ja jongens, wil je nog verder gaan spelen, dan heb je dus een PlayStation account nodig. En toen barstte de bom. Er was heel veel heisa. En op zich wel begrijpelijk natuurlijk, want waarom in godsnaam? Je hebt maanden kunnen spelen zonder extra account en nu moet je ineens een accountje aanmaken. Maar, leuk zo'n PlayStation account, maar PSN, het netwerk van PlayStation, is niet beschikbaar in veel landen waar de game wel te spelen was. Dus dat werd een beetje Mission Impossible voor veel spelers. Dus daar was veel heisa om en dan kan je van, dan is het aan ons om nu te bepalen of dat terecht is, de ja of de nee.
Ik heb hier veel takes over.
Heel lang over nagedacht. over die PSN.
Overigens is dat een issue wat in meerdere situaties opkropt. Ik kan daar niet te veel over zeggen, maar ik weet bijvoorbeeld dat... Dit is al een paar keer gedaan. Je hebt een soort virtuele Olympische Spelen, de Olympic Virtual Series, of e-sport series. En daar is Gran Turismo onderdeel van voor het onderdeel virtueel autoracen. Dat is hartstikke leuk. Maar eigenlijk is het niet Olympisch, want mensen in meer dan 150 landen kunnen helemaal niet meedoen. Officieel. Als in, ze hebben daar volgens workarounds voor gevonden. Maar dat is dus heel dom. En dat heeft uiteindelijk vooral een juridische oorzaak dat PSN in een heleboel landen op deze wereld niet werkt. Maar ja, dat wreekt zich dan ook in dit geval. Wat mij eerder opvalt, en ik heb daar met verschillende mensen over gehad, is waarom heeft Sony dit gedaan? En dan kun je afvragen, weet je, ze willen mensen in hun ecosysteem trekken en dus een populaire game die toevallig heel erg goed doet op PC. Natuurlijk was van meet af aan dan het idee dat je met je Sony-account, PSN-account in dit geval moet inloggen. Nou, dat werkt niet, dan schakel ik een tijdje uit, gaan we het alsnog doen. Maar is dat omdat er een soort devious plan achter zit van Sony? Oh, we moeten die mensen meer binnenboord halen, ze moeten een account bij ons hebben zodat we hun data kunnen inzien en ze zeg maar aan ons kunnen binden? Of is het gewoon, en dat denk ik eerder, totale incompetentie, dat ze dachten, oh ja, we hebben die functionaliteit tijdje uitgezet, laten we maar weer eens aanzetten, want nu werkt het vast wel weer. En ja, wat kan er verder gebeuren? Weet je wel? Dus ik bedoel, ik heb Sony op verschillende manieren meegemaakt inmiddels door de jaren heen. Ik neig eerder naar incompetentie dan dat er een bepaalde gedachte achter zit waarom dit heel erg belangrijk voor ze zou zijn.
Ja. Ja, het is. Ze hebben het wel weer aangezet voor. Of het is ook zo bij Ghost of Tsushima, toch? Voor die multiplayer mode.
Ja, die komt er. Ja, die komt eraan natuurlijk.
Ja, volgende week komt die uit.
Ja, ik. I don't know. Weet je, het is meer. Sony is gewoon. Sony heeft. Doordenkt dingen gewoon niet soms. Weet je wel, dit gaan we even doen. En dan, wacht, dat gaat mis. Oké, wat nu? Weet je, het is een corporate, van heb ik jou. Als in Microsoft doet ook een hoop dingen verkeerd op het moment. Ik bedoel, ze hebben eigenlijk nog niks echt goeds gedaan met de overname van Activision Blizzard sinds ze die bijna 70 miljard hebben afgerekend. Dus het is niet alsof het elders veel beter gaat. Maar bij Sony zie ik geen doordachte keuzes gemaakt worden, zeg maar. En dat er dan een backlash komt en er 100.000 negatieve Steam reviews komen, waardoor ze 180 graden draaien. Dat is vooral hilarisch. En een soort power to the people of zo. Maar ik denk dat, weet je, het feit dat ze daar niet over na hebben gedacht bij Sony. Dat je denkt van, oké, we zijn al een tijdje bezig om op de PC-markt te veroveren, om games daarop uit te brengen, om mensen daar te bedienen, om mensen aan ons te binden. En dan bedenk je niet wat voor negatieve reactie er komt van al die mensen die deze game op PC spelen als je dit doet, waardoor de game in zoveel landen niet meer beschikbaar wordt. En by the way, mensen willen dit sowieso niet. Verzin dan iets anders. Weet je wel, daar denken ze gewoon niet over na bij Sony.
Nee. Ja, mee eens. Het is stom. En het gebeurt de laatste tijd best wel veel dat grote bedrijven beslissingen maken en ze dan toch weer terugdraaien. Ook Escape from Tarkov was...
Ja, maar dat is niet eens een groot bedrijf. Dat is gewoon de dev die had bedacht. Game. We moeten op die manier nog meer geld binnenhaken.
Ja. Ja, fair. Maar ik snap het niet. Wat was het voor trophies of zo, dat PSN-account? Of was dat daar niet eens voor?
Nee, ja, ze noemen data. Het zelf om cheating tegen te gaan. Hmm. Maar ineens na het weekend is dat niet meer belangrijk.
Er is altijd meer dan dat. Weet je, er is, als ik iets geleerd heb van en Martin ook en Jacco weet het ook, als ze iets geleerd hebben van dit soort dingen, is het is altijd meer dan alleen de official statement. Of het is zelfs iets heel anders. Maar het zal alvast een onderdeel zijn. Maar natuurlijk is het ook om te kunnen inzien hoeveel mensen spelen. Want weet je, als je het alleen via Steam hebt, dan zie je maar zoveel. Want dan is het in handen van Valve of van de ontwikkelaar. Dus natuurlijk wil Sony dat ook meer op hun eigen servers inzichtelijk wordt over wat mensen met die game doen.
Zeker, dat is lijkt me ook een van de hoofdredenen. Dus, maar ja, goed voor de spelers dat ze zich weer omgedraaid hebben. En veel gehoord argument is ook wel van, dit is natuurlijk niet, Sony is niet de enige die dit doet. Andere partijen doen dit ook. Neem bijvoorbeeld aan Microsoft, die nu hetzelfde aan het doen is met bijvoorbeeld Sea of Thieves. Als je die wil opstarten op je PlayStation, dan moet je die ook gaan koppelen met je Microsoft-account. Dus het gebeurt overal. Alleen, ze moeten er wat, denk ik, gewoon wat transparanter over zijn. Van, jongens, dit is een ding. Dit zit eraan te komen. En dan ook even wat beter doordenken, zodat de game niet ineens in 177 landen niet meer speelbaar is. Want dat is gewoon... Dat is raar, natuurlijk.
Ja, tuurlijk, maar dat is het vooral. Dat is gewoon dom. Dat is gewoon een beslissing waardoor opeens mensen geen toegang meer hebben tot je game. Weet je, hoe heb je daar niet over nagedacht? Weet je, kijk, verplicht tot bij een account in te loggen is al discutabel, maar goed, als je daadwerkelijk betere of meer functionaliteit voor biedt, dan is nog wat voor te zeggen. Maar als het ervoor zorgt dat bepaalde mensen gewoon de game niet meer kunnen spelen, ja.
Het klinkt ook, ze hebben natuurlijk heel mooi bericht uitgebracht van, we luisteren naar jullie en we vogelen samen uit hoe we PlayStation games naar PC kunnen brengen. Mama. Maar eigenlijk is het natuurlijk dat ze de game natuurlijk in zoveel landen niet meer konden verkopen. Want je zag ook dat Arrowhead, de baas daarvan, was ook heel open daarover. Dat hij zelf ook totaal niet ermee eens was, maar dat hij niks erover te zeggen had. Dat liet een beetje doorschemeren. Dus het was inderdaad gewoon een beslissing van Sony en zonde. Over Microsoft gesproken trouwens. Mm. Ik vind het echt zo jammer dat ze die Tony Hawk remake hebben gecanceld.
Zeg maar, 3+4 bedoel je?
Ja, er was deze week een gerucht over. Vicarious Visions, die hebben ze... Volgens mij wisten we al dat ze dat team uit elkaar hadden gehaald en aan Call of Duty hadden toegevoegd. Maar dat ze ook nog een pitch hadden afgeslagen van Tony Hawk 3 en 4 remake. Dat vind ik zo jammer. Ik hoopte daar zo op. En als Microsoft zijn, dan zeg je dan toch ook van, maak gewoon unieke games of zo. Nu is ook Toys for Bob is onafhankelijk gegaan om een platformer te maken. Waarschijnlijk Crash Bandicoot of Spyro of zo. Maar wat jij zei, Joe, inderdaad, ze hebben eigenlijk nog niet echt iets heel boeiends gedaan met die overname. Ik had gehoopt dat het een goede invloed zou zijn, maar tot nu toe nog niet.
Ik ben heel erg benieuwd of Microsoft ook echt daad bij het woord gaat voegen, want we hebben ze niet heel lang geleden ook horen zeggen, we vinden gameconservatie heel belangrijk, weet je wel. Dat games altijd speelbaar blijven. En dat is op zich ook iets wat best past bij de missie van Microsoft, weet je wel. Ik bedoel, alles mogelijk maken. Ze hebben een enorme cloud-tak, weet je wel, met cloud gaming. Nou, zorg daar dan op dat de hele geschiedenis van games waar je iets mee te maken hebt op te spelen is. Zoals, breng Overwatch 1 terug, weet je wel. Je hebt Overwatch 1 effectief gecanceld om Overwatch 2, destijds nog een Activision Blizzard voordat het bij Microsoft hoorde, uit te brengen. En nu is Overwatch 1 gewoon weg, weet je. Breng het alsjeblieft terug, want dat willen mensen. Dat soort dingen. Dat kan ook. Weet je? Maar goed, dat is maar een voorbeeld. En toevallig persoonlijk, want heel veel mooie uren in Overwatch 1 zitten. maar ja, daar hebben ze in ieder geval nog totaal geen notie van gedeeld, zeg maar. Als in, misschien is het nog de early days, maar Microsoft zal dit jaar toch echt met iets moeten komen om te laten zien, hé jongens, dit gaan we doen met deze enorme game studio of collectief aan studio's die we hebben overgenomen zoveel geld. Nu zouden we binnenkort misschien iets met Call of Duty gaan komen. In een wat Microsoft nu ook Directs noemt. Maar ik ben benieuwd of dat of dat dan echt iets is waar mensen warm voor gaan lopen.
Ja, ze gaan alle oude Call of Duty's op Game Pass zetten. En dan gaat iedereen juichen. Dat is wat er gaat gebeuren deze zomer. Tijdens de presentatie.
Oké.
Goed, we fietsen even door naar de PlayStation 5 Pro. Want daar is ook weer wat nieuwe informatie over gelekt via Digital Foundry. Meer info over de GPU. Oftewel, heel veel gigahertz komen daar voorbij vliegen. Maar dat gaat er vooral voor zorgen dat de console verbeterde raytracing weer kan geven. Maar ze hebben ook wat meer gezegd over de prestatieboost die het een game kan geven. En dat is wel tot zo'n 45%. En dat is aanzienlijk. Dus dat is ook wel mooi. Dus verwachten we die aankondiging van deze PlayStation 5 Pro al bij een PlayStation Showcase binnenkort? In mei bijvoorbeeld?
Hij moet eind dit jaar uitkomen.
Ja.
Weet ik niet. Hoe zat het ook weer met de PlayStation Portal? Wanneer werd die aangekondigd voordat die afgelopen najaar uitkwam?
Volgens mij was dat Gamescom.
Ja, daarom. Dat zou logischer zijn. De PlayStation 4 Pro, wilde ik zeggen, is ook op Gamescom aangekondigd. Weet ik niet meer zeker nu. Was ook vrij laat en toen opeens beschikbaar, zeg maar.
Gamescom kan wel een ding zijn. Dat ze hem eerst een soort van tease doen en bij de showcase en dan bij Gamescom, waar ze vaak ook nog een presco doen, dan gewoon aankondigen.
Ja. Nou ja, vorig jaar was Sony er helemaal niet.
Kijk, zijn zo de twee guppen. Kijk, het duurde al lang.
Gezellig. Nee, maar vorig jaar was Sony er helemaal niet. Tenminste, niet met daadwerkelijke presence. Dus de vraag is of ze dan dit jaar wel opeens gaan uitpakken. Vorig jaar heeft Microsoft eigenlijk heel Gamescom naar zich toe getrokken om met een heel offensief te komen.
Je gaat even door. Ik werk ze even de studio.
Succes, Martin. Maar weet je nog, Jaco, vorig jaar was Microsoft was echt all over Gamescom. Want ja, Sony liet verstek gaan.
Ja, die
hadden
gigantisch. Ja.
Maar dan zou Sony nu opeens moeten besluiten, oh, dan moeten we er nu wel zijn, weet je wel. Dan hebben ze dat offensief nodig of zo. Dat vind ik heel moeilijk te polsen of Sony daar behoefte aan heeft.
Ja, maar volgens mij was Sony, lieten ze ook die controller zien. Was het niet een soort van backbone controller? Was het de portal op Gamescom?
Ja, de portal. Maar ze hadden
Portal
niet veel presence
op Gamescom, ja.
Ah, oké, ja. Fair. Ja, ze doen sommige dingen ook in een blogpost, weet je. Ik vind het altijd zo random bij Sony.
Oh, nee, sorry. Ik zat natuurlijk half mee te luisteren. De Portal werd officieel gepresenteerd met een trailer tijdens Gamescom, maar die was daar nog niet te zien.
Nee, want Sony was er niet. Okay. Dus ja, dat was
check. Ja, ik weet het niet, man. Ik denk dat een showcase nog een beetje vroeg is voor een PS5 Pro. Ik denk dat Sony gewoon wat dingen wil laten zien wat ze dit jaar nog gaan uitbrengen. Want het is nu ook wel een beetje op.
Dat is zacht uitgedrukt. ze hebben winstwaarschuwing afgegeven. Sorry jongens, de komende 12 maanden hebben we geen grote games. En toen kwam Helldivers 2, dat is een ander probleem. Maar hoef echt niks te verwachten van Sony.
Nee. Ze hebben ook gezegd dat ze geen grote IP's gaan doen tot de rest van het fiscale jaar. Maar ja, ik denk dat ze nog wel ergens een Ghost of Tsushima of zo uitbrengen dit najaar. Ik denk dat ze wel nog iets hebben wat we wat echt een typische PlayStation is.
Ze hebben de lancering van Rise of the Ronin ook gefluffed, zeg maar. Dan kom je met een game uit die eigenlijk in de schaduw van Helldivers en Dragon's Dogma 2, for that matter. Okay, van Capcom, maar sluit daar dan een partnership mee, weet je wel. Net zoals dat ze Baldur's Gate 3 ook heel erg naar ze toe konden trekken eind zomer. Want het PlayStation, daar was hij wel beschikbaar, en Xbox toen nog niet. Sony heeft totaal geen benul van hoe je dat soort dingen goed speelt. Rise of the Ronin is gewoon totaal ondergesneeuwd geraakt. Het is ook geen hele spectaculaire game. Het is tof, maar executie echt ja, gewoon onvoldoende.
Nee, ja, ze hadden Stellar Blade.
Ja, dat hebben ze nou redelijk gedaan, zou natuurlijk. Ik zeggen. Nee, ja. Ja, ik weet niet. Dus ik snap dat ze ook dingen moeten uitbrengen dat je niet alles vooruit wil schuiven. Maar het is nu heel moeilijk te overzien wat Sony dan de rest van dit jaar nog voor spectaculairs wil gaan doen.
Ja, en ik denk ook dat je zo'n PS5 Pro die dit najaar uitkomt, daar wil je wel een game bij zetten die laat zien wat je ermee kan.
Zeker.
Volgens geruchten zouden ook, als je echt het uiterste uit de PS5 Pro wil halen, dan zouden games een patch nodig hebben. Maar sommige games zouden het ook wel doen zonder een patch.
Ja, dus hetzelfde verhaal in ieder geval wat ze met PlayStation 4 Pro hadden natuurlijk.
Ja. Dus, maar ik denk dat ze wel iets gaan laten zien van, hey, dit is onze nieuwe console. Want er zijn ook weer dingen in de wandelgangen dat Xbox al aan iets nieuws werkt met een AI-driven hardware console ding. Dus ja, Sony wil wel laten zien wat ze ermee kunnen. Ik vind wel 45% hardware prestatie boost, zei je, Martin?
45%, ja.
Okay, ja, dat is wat gerapporteerd is inderdaad.
Ja, maar volgens mij betekent dat wel dat voornamelijk naar de resolutie gaat. Omdat dit specifiek over de GPU gaat. Terwijl de CPU vrijwel hetzelfde blijft, maar zo een boost-modus kreeg.
Het idee zou zijn dat je, waar je nu toch elke keer moet kiezen, dan dat wel bepaalde games in en 4K en 60 fps en met raytracing aan kan spelen. Dat is eigenlijk wel een PS5 Pro zou moeten kunnen doen.
Weet je, upscaling techniek, daar gaat daar een grote rol bij spelen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Alright, nou dan gaan we door naar de laatste geruchten. Want volgens
nog meer laatste geruchten.
Johnson, nog meer laatste geruchten. Waren dat al de laatste geruchten net? Nou, nog een bonus geruchten dan. Schijnt gewerkt te worden aan 3 Tomb Raider games door Amazon. In maart vond er bij Southwest Festival een panel plaats waarin Johnson aan het woord kwam. En hij heeft met zijn bedrijf gewerkt aan de Sonic the Hedgehog films, waarna een deal werd gesloten met Amazon Studios voor het ontwikkelen van televisieseries. En dus ook die van Tomb Raider. En hij zegt daar dat ze werken aan een franchise en waar hij niet te diep op kan ingaan. En dit is een groot experiment voor ze. En die studio's en het gamebedrijf waar we werken aan animatie, live action films, live action televisieserie en een trilogie aan games die gebouwd zijn in Unreal 5. En nou denken veel mensen dat het hier gaat dus om een nieuwe trilogie in de Tomb Raider franchise. Dat zou wel lijp zijn. In Unreal 5 natuurlijk.
Zeker, ja. Ja, ik ben groot fan van de Tomb Raider reboot. En ik ben toevallig nu ook helemaal in een soort van nostalgische bui voor die games. Want gisteren, Duncan kwam je mee, ons stagiair. Die zag ergens een tweet voorbij komen en toen hebben we die podcast een beetje uitgepluist. We wisten natuurlijk al dat er een nieuwe Tomb Raider aankomt.
Die wordt gemaakt door Crystal Dynamics.
Ja, uitgegeven door Amazon dus. Ja. Maar ja, goed, dat ze een trilogie hadden gepland, dat wisten we nog niet. Er waren ook geruchten deze week dat het een open wereld zou bevatten. En daar ben ik dan wel weer een beetje huiverig voor. Want ik vond juist de Tomb Raider games zo verfrissend, omdat het niet zo lineair was als Uncharted, maar ook geen open wereld had. En juist die semi-open wereld ontzettend goed deed. Gewoon verschillende omgevingen waar je grotten kon verkennen, schatten kon vinden. Je kon dingen vinden om jezelf te upgraden. Je hebt ook superveel leuke gadgets in die game. Ik vond juist dat door die opzet dat de Tomb Raider trilogie en vooral Rise of the Tomb Raider ontzettend goed was. Maar ja dat je hier nu dan misschien open wereld in komt.
Ja, maar ik voel het op zich ook wel. Hoor. Als we bijvoorbeeld gewoon een eiland pakken waar je gewoon steeds stukken moet vrijspelen, waar je dan weer in verschillende tombes in kan als je ergens een grot in duikt of zo.
Yeah. Martin, jij wil gewoon Tomb Raider van Ubisoft?
Nou ja, misschien dat ze als ze dat wel een beetje, dat je wel zelf kan bepalen, oké, ik ga eerst naar die tempel of daar ga ik die grot in of zo. Dat kunnen ze echt wel leuke dingen mee doen hoor.
Ja,
daar maak ik me niet heel veel zorgen om. Want ja, weet je, de opzet van de levels waren natuurlijk altijd wel semi-open wereld. En als ze al die levels een beetje bij elkaar proppen, dat je één gewoon grote surrounding krijgt.
Ja, nou sowieso Ik ben echt ontzettend hyped voor deze game, ondanks dat het heel vroeg is. want de vorige Tomb Raider games waren ontzettend mooi. En ja, in Unreal Engine maar 5.
Die eerste, toen ze daarmee begonnen, kwam in 2013, 2014 of zo. Het ziet er nog steeds fantastisch uit, ja.
Ja.
Dat is gruwelijk. Ik zat toevallig van het weekend weer even te kijken. Want ik heb sinds tijden weer even de Xbox aangezet. En toen zag ik in mijn tegels die games weer voorbij komen. En als je dat zo even... Ik zat het even zelf zat naar te gluren. Als je nu zegt, ja, dat komt uit 2013. 2013, zei je?
Ja.
2014, ja. Dat is, ja, het had zo een paar jaar geleden uit kunnen komen. Dus insane, joh. Mooi die games.
Ja, hij heeft ook wel een paar flinke updates gehad nog in de tussentijd. Om visueel bij de tijd te blijven, zeg maar. Dus dat... Helpt dan.
Zeker, ja. Maar ook die Rise of the Tomb Raider was bijna een soort van technisch experiment. Die hebben ze eerst op Xbox One uitgebracht. Toen op PlayStation 4, daar draaide hij al iets beter. Toen kwam er een Pro-versie en een One X-versie. Toen hebben ze ook nog een next-gen update gemaakt. En Shadow of the Tomb Raider is ook echt een prachtige game. Het is alleen dat Shadow of the Tomb Raider is gewoon... qua verhaal zijn de games niet zo boeiend als Uncharted. Dat is mijn grootste minpunt voor die games. Ik vind Lara een heel vet personage. Vooral in die eerste games is nog heel kwetsbaar en leert om te overleven.
Ja, maar dat vond ik juist wel het kutste aan die games, man. Je moest gewoon jagen. Ja, dat vond ik tergend.
Oh, ik vond
dat
het wel cool.
Dat duurde gewoon te lang. Het arme hert wat je dan moest neerschieten met je pijl en boog. Moest je dat eerst gaan tracken, moest je het gaan volgen en dan moest je het gaan fillen en dat soort dingen. Daar had ik geen geduld voor.
Ah, ik weet niet. Ja, ik vind het wel... Nathan Drake gaat zeg maar op stap om rijk te worden. en Lara spoelt gewoon ergens aan en moet overleven. En ik vond dat een cool concept om haar te introduceren.
Wauw, ik vind dat je nu de diepgang van het personage Nathan Drake belachelijk tekort doet, Jacco. Maar dan heb je daar de laatste Uncharted niet gespeeld.
Zeker wel, maar... Ja, de situatie is anders. En ik vond dat wel een verfrissend concept.
Ik vind het juist met Lara Croft vind ik het heel lastig. Ook laatst toen Anniversary Edition uitkwam, was het natuurlijk weer een goede gelegenheid om het over Tomb Raider de franchise te hebben. En Lara Croft, die eigenlijk by accident een sexy icoon werd, omdat ze met de muis aan het spelen waren en de busten vergroten voor de allereerste game. En dat laten we zo. En vervolgens hebben we de hele discussie over seksualisering in videogames heel vaak opgehangen aan Lara Croft. Maar goed, om daar voorbij te stappen, maak je van haar juist een kwetsbare persoon die moet overleven? Of maak je haar een powervrouw die iedereen overhoop schiet? Weet je wel? Of waar tussenin? Wat is nou de manier om Lara Croft te portretteren?
Nou, het idee was dat ze zeg maar groeit gedurende die drie games, of in ieder geval de eerste game. Ik vond de marketing voor de derde game heel raar, want daar zeiden ze, en nu ga je echt zien hoe ze de Tomb Raider wordt en de volledige survivor. En ik dacht, ja, maar dat was toch eigenlijk al in die eerste twee games. Maar het idee voor deze, daar kwam Colin Moriarty mee in een van zijn video's. Hij had gehoord dat deze Lara dan ietsje ouder en ietsje zelfverzekerder zou zijn en iets meer richting de Tomb Raider die we van vroeger kennen. Dus ze willen wel echt weer een soort van reboot doen, ondanks dat dit wel in hetzelfde universum zou afspelen als de vorige Tomb Raider games. En vind ik wel cool, gewoon verder gaan met het personage, soort van Kratos, die ze ook iets ouder hebben laten worden en wijzer en whatever.
Ja, tof. Nou, ik ben van down. Ik hou van dit soort avonturen game Uncharted, Tomb Raider. En het jaar krijgen we natuurlijk ook nog Indiana Jones. Ben ik ook wel nieuwsgierig naar.
Daar ben ik dan wel benieuwd naar. Gewoon alleen nog wel het concept en met de first person elementen die erin zitten.
Ik ben benieuwd of dat gaat werken. Met
de tijd vanuit first person.
Zweep. Geef een zweep, weet je. Ja, dat vind ik cool. Maar ik sta een beetje haaks op wat jij zegt, Martin. Ik vind het heel moeilijk om hier echt hype voor te worden. Ook Uncharted. Ik heb alle grote mainline Uncharted gespeeld en ik vond ze tof, maar ik zou ze nooit opnieuw willen spelen.
Oh man.
Allemaal minstens twee keer gespeeld.
Ik zat dus laatst te kijken naar die Tomb Raider tegels. Ik had zin om ze allemaal weer te gaan spelen. Nu heb ik hetzelfde met Uncharted. Maar ik heb ook hetzelfde probleem wat jij hebt, Joe. Je zag ze net al binnenkomen.
Ja.
Op het moment dat ik een controle pak, dan wordt die uit mijn handen gegrist. En dan moet ik Fortnite gaan spelen. Ja. Dus het is gewoon heel lastig. Maar ik heb er wel godsgruwelijk veel zin in. Ik zat er laatst nog aan te denken. Eigenlijk moet ik gewoon 2 weken vakantie nemen. Terwijl die kleine etters naar school gaan. Dat ik gewoon games of, kan gaan spelen. Maar of vind ik daar ook weer bijzonder van mijn vakantiedagen.
Nee, maar Martin, of een tweede scherm. Hè? Je wilt PlayStation Portal. Ik heb zelf nu de Backbone laatst getest. Weet je, wel. Je hebt allerlei mogelijkheden om gewoon op je telefoon met fatsoenlijke knoppen in je vingers te spelen. Terwijl het grote scherm door je partner voor Netflix of whatever, of door je kids voor andere games gebruikt wordt.
Bedoel, ja, maar die vinden dan ook weer wat leuk om samen met mij wat te kijken.
Heb ik, ja, heb nou dan, sorry schat, je mag met mijn Baldur's Gate 3 spelen of ik ga zelf iets doen. Dus
je moet iets van maken. Zo, zei,
ik zo gaat het bij ons thuis. Die gaat over Dungeons and Dragons.
Ja, awesome. Hey, daar kun je lullig over doen, maar ik ken meer vrouwen die D&D spelen dan mannen.
Nee, ja, ik bedoel dat Martin dat probeert te verkopen.
Mijn vrouwen zitten me aan te kijken. Die geven me waarschijnlijk een pet voor mijn kop. Van doe normaal.
Nee, maar heel even hierdoor. Heb jij met je vrouw samen de Fallout TV-serie op Amazon Prime Video gezien?
Ja. Ja.
Nou, dat is gewoon de beste voorbeeld. Weet je? Dat werkt
dat
gewoon.
Dat is top, ja.
Ja, zeker. Ja. Zeker. Maar daarna begon bij mij op een of andere manier wel te kriebelen om die game te gaan spelen. Net zoals bij iedereen.
Ja, New Vegas,
ik heb
baby.
Het gelukkig niet gedaan, want het is sowieso niet mijn game. Maar dat zou zij dan nooit doen, bijvoorbeeld.
Nee, bij haar gaat mijn vrouw dan van,
oké, nu moet hij die game gaan spelen.
Nee, dat heeft mij dan ook weer niet. Maar goed, dan gaan we wel weer Baldur's Gate 3 doen.
Ja, misschien is het wel leuk om onze vrouwen / vriendinnen een keer een powerpraat te laten doen.
Dat zou echt hilarisch zijn. Dat idee heb ik wel eens vaker gehad.
Ik heb een voorgevoel dat dan mijn vrouw en Jacco's vriendin best wel veel over games praten. En dat jouw vrouw Martin er dan een beetje bij zit van, oh, jullie spelen ook heel veel games. Of heb ik dat verkeerd?
Mijn vriendin speelt niet heel veel games hoor.
Oh, oké. Okay. Oh, dan is het mij een beetje in eentje.
Ja. Ook leuk.
Ja, zeker.
Nou, interessant. Ja. Goed, we zijn aangekomen bij de tips. Nu mag je losgaan met je tip, Joe. Je had een podcast van The Verge.
Ja. The Vergecast is een Amerikaanse tech-podcast waar het vooral heel veel over tech gaat. Dus de dingen die ik ook bij BNR doe. Dus het kan dingen als TikTok-dossier zijn en het verbod dat nu in de VS dreigt. Cybersecurity, AI, van alles nog wat. Maar af en toe doen ze ook speciale dingen met games. En ze hebben nu een reeks over eigenlijk de zintuigen met gamen. En de 5 afleveringen, we weten nog niet wat verder komt. Maar de eerste aflevering gaat over het voelen van terwijl je games speelt. En dat hebben ze opgehangen aan de sloopmarathon die Nintendo 64 controllers voor speedrunners heet. Dus oftewel, je hebt speedrunners en dan specifiek in de game Mario Kart 64, waar het voor mij allemaal ooit echt begon. Dus die game is voor mij sowieso legendarisch. En het fenomeen Nintendo 64 controllers. Nou, dat hoef ik vooral Jacco niet uit te leggen wat dat met je hand kan doen bijvoorbeeld. Bladen erop als je Mario Party speelt. Of überhaupt gewoon stickjes die helemaal gesloopt raken door Mario Party. Precies. Nou ja, maar goed, het punt is, de speedrunners die mogen alleen met originele controllers spelen. Die mag je wel tot op zekere hoogte modificeren. En dus zijn ze op een hele quest, dan gaat ze op eBay gewoon heel veel N64 controllers opkopen. En hopen dat er nog een goede bij zit. En het grappigste is nog, daar hebben ze het grootste deel van die aflevering van The Vergecast, moet je maar eens luisteren, nu aan opgehangen, dat ze met een van de beste Mario Kart 64 speedrunners ter wereld praten. Die had op een gegeven moment 21 64 controller. Die was precies op zo'n manier afgesleten. Dus dat bakje, zeg maar, waar die stick in zit, dat die juist heel erg in zijn voordeel werkte. Dat hij er net iets meer zachtheid en net iets meer gevoel mee had dan met een standaard controle of eentje. Dus dat was een soort knife edge tussen goed en te ver afgesleten. Nou, toen heeft hij dat onderdeel iedere keer in andere controle gestopt om hem maar te kunnen blijven gebruiken, totdat ook daar de slijtage te ver ging. En toen heeft hij dingen 3D-print en dingen geprobeerd en uitgewisseld met andere speedrunners. Nou, ik vind het fascinerend hoe diepgaand ook deze kant van de speedrunner community is. Dat is natuurlijk sowieso heel fascinerend hoe die mensen all the time aan het optimaliseren zijn om sneller een game te doorspelen. Maar dat zelfs de controllers, in dit geval die vermaledijde N64 controller, op zoveel manieren, ja, dat ze proberen om daar de optimale prestaties mee te behalen. Dus dat is mijn tip. Heel, heel leuk om daar even in te duiken en je te verwonderen over wat daar allemaal gaande is.
Vet, cool. Ja, ik zag hem. Ik wil hem. Ik ga hem zeker ook nog luisteren.
Doe.
Jacco.
Ja, ik heb nagedacht, maar ik denk niet dat ik echt een goede tip heb, zeg maar.
Oh, slechte tip, een middelmatige tip mag ook.
Heb je Hades 2 al gespeeld?
Ik heb hem geïnstalleerd vanochtend.
Ik
dat
was
zo is sowieso wel een tip, denk ik.
Wil ik heel graag spelen.
Die is nu uit in Early Access. Dat hebben we helemaal niet benoemd trouwens. Hij is uit in Early Access.
Ja, dat is je tip. Claim het als tip.
Ja, je hebt hem nog niet gespeeld, is, maar...
hij is nu uit in Early Access en hij kost €30. En ze gaan misschien de prijs verhogen. Dus als je dat voor wil zijn, dan is het sowieso een goede reden om hem alvast binnen te halen. Maar,
wat kost hij?
€30. 28 of zo, 29.
Ja, wel de opvolger op de beste game van 2020.
Ja, het eerste deel pakte mij niet zo erg, maar ik wil hem op PC proberen. En Ron was er al super enthousiast over. Die had de beta-test geprobeerd, of de alpha-test.
Ja, de technical test.
Ja, technical test inderdaad. En ja, best wel plotseling dat ze die hebben uitgebracht. Dus dat is sowieso wel interessant. Ze stonden wel op de Game Informer, zag ik, als cover. Dus misschien is dat mijn tip. En ik heb Rogue One weer gekeken. Misschien wel de beste Star Wars film op Star Wars Dag. Ik dacht, laat ik een keer iets doen met Star Wars op Star Wars Dag. En ik had zin in een moderne film. Niet een van de oude. En toen ben ik toch weer geland op Rogue One. En die
ik moet ook Rogue One weer eens kijken.
Ja, die kijkt naar...
Empire Strikes Back. Zeg Empire Strikes Back.
Nee. Ik bedoel, na hoeveel jaar? Hij is al best wel oud. Volgens mij is hij al 8 jaar oud. En nog steeds vind ik het een fantastische film.
Ja, maar dat is ook niet zo moeilijk.
De beste moderne.
Ja, zeker. Zeker. Maar ik bedoel, ik denk dat het de beste Star Wars film is na Empire Strikes Back.
2016 zelfs al.
Oh ja.
2016, okay. Ja. Na Empire Strikes Back. Ja, ik heb dus iets minder nostalgie voor die oude. Maar ik snap het.
Ja.
Ja, is vet. Ja. Goed, dan heb ik ook nog een tipje voor je. En die komt uit de wereld van streaming. Ik ben afgelopen week ben ik gefascineerd geweest door Baby Reindeer.
Oh,
deze serie
moet ik
staat
kijken?
Op Netflix.
Ik durf het niet, Martin.
Het is fantastisch. Ik was toevallig 2 weken geleden bij de mensen van Netflix. Als ik ooit nog een keer met dit ga stoppen, ga ik daar werken. Want vet. De lunch is daar in freaking sane. Ze hebben daar gewoon... Intern hebben ze volgens mij 3 restaurants. En dan kan je gewoon pakken wat je wil. Maar echt lekker, hè?
Ja. Shit.
Ja, je was bij een hoofdkwartier in Amsterdam, denk ik, of niet?
Ja, hey, kijk,
ja ik ben ook wel een
kleine
ja.
kind.
Hallo.
Dus het is echt een beestenboel hier, joh. En er komt nu weer een hond boven lopen.
Anyway,
maar daar had ik dus een gesprek met iemand. Die zei ook al, ja, Baby Reindeer. En ik had een beetje hetzelfde wat Joe had. Nou, nu is alles, iedereen op 4 vierkante meter hier.
Mooi.
Hij wordt meegenomen.
Maar moeten we het kijken?
Luisteren. Er komt een hond binnenlopen en er komen 2 kinderen. Maar Baby Reindeer, de Netflix persoon zei... Ja, je moet even Baby Reindeer checken. Want ik had hetzelfde als Joe. Ik weet niet wat het is. Ik zag het erbij komen, maar ik was niet echt hyped ervoor. Maar oké, ik ben het gaan kijken. En ik ben er doorheen gestampt. Want wat het is... Het is een waar gebeurd verhaal van een Schotse comedian... En hij heeft dit zelf geschreven. En hij speelt ook zelf de hoofdrol in deze serie. En wat er gebeurt, hij is een beginnende comedian als het verhaal begint. En hij werkt in een bar, zoals veel acteurs doen in L.A. of in Engeland om nog een beetje de huur te kunnen betalen. En op een gegeven moment komt er een vrouw binnen. En die barst in tranen uit. En hij biedt haar een kopje thee aan. Gratis en voor niks van het huis. En dat wordt zo gewaardeerd door deze dame. Dat ze elke dag blijft terugkomen. Maar ze blijft niet elke dag terugkomen. Ze gaat hem echt stalken. Op een gigantische, bizarre manier. Ze stuurt hem duizenden e-mails, berichten via de telefoon. Ga maar door. En het gekke is dus al die berichten die voorbij komen in deze serie. Dat zijn 1-op-1 kopieën van de echte mails die deze dame heeft verstuurd naar deze guy. En het loopt echt volledig uit de klauwen. Het is echt bizar wat je ziet. En af en toe moet je jezelf ook nog even bedenken van... Oké, dit is dus gewoon echt gebeurd. Of in ieder geval gebaseerd op de waarheid. Het zal her en der best wel wat geromantiseerd zijn. Maar het is een bizar verhaal.
Mm.
En het gekke is, de dame, de stalkster in kwestie... die is nu ook aan het reageren op haar eigen Facebookpagina op deze serie. En de berichten die ze daar typt, die zijn in dezelfde toon, met dezelfde taalfouten als de berichten die je voorbij ziet komen in de serie. Het is echt bizar.
Ik ga misschien toch maar proberen tussen Baldur's Gate 3 door.
Ja, de serie zelf is ook echt gewoon goed gemaakt. Er wordt goed in gespeeld.
Leuk.
En je wordt echt meegesleurd in de ene... bizarre gebeurtenis naar de andere bizarre gebeurtenis. En ik zal het niet te veel gaan spoilen, maar het is wow, ja, je zit echt met je oren te klapperen en met je ogen te knipperen van wat je af en toe voorbij ziet en hoort komen.
Ik las ook een verhaal van een Nederlandse streamer die er gewoon mee is gekapt door een stalker. Best wel groot ook.
Heftig.
Maar die verhalen die je last was ook bizar. Er zijn gewoon mensen die een soort aandoening hebben. Die zijn echt heel erg van overtuigd dat ze, weet ik veel, voor elkaar bestemd zijn of zo. En het dan gewoon blijven proberen op elke fucking manier. Dat is echt bizar.
Ja.
Goeie tip.
Goeie tip. Dus ga het kijken. Cool. Goed, leuk. En dat brengt ons bij het einde van deze Pauwpraat. Ik wil Joe ook bedanken voor het aanschuiven deze week. En voor de mensen die Ron misten. Ja, die was nog even de overwinning van PSV. Keihard aan het vieren. Ik weet niet of hij dat zelf aan het vieren was. Maar hij is natuurlijk ook in de weer voor Omroep Brabant. Dus het is daar nu, spitsuur. Met het nieuws rond deze club natuurlijk. Jacco, bedankt voor het aanschuiven. En vond je dit nou een fijne podcast? Vergeet dan niet een mooie recensie achter te laten in je favoriete podcast app. Dat helpt ons weer dat we beter worden gevonden. En luister ook zeker weten de podcast van Joe via BNR. Die kunnen we ook gewoon vinden op All in the Game. Jij bent ook gewoon elke dag te horen bij BNR zelf met Tech Updates, top.
Ja, elke ochtend om 17:15 of elke middag om 16:45. En elke woensdag BNR Digitaal samen met Ben van den Burg. Doe ik ook nog een praatprogramma.
Nou, dus dat. Dus mocht je iets op willen zetten in de auto, zorg dat het BNR is. Dan kan je de zoetgevoosde stem van Joe in je oortjes horen met het laatste nieuws over tech. Oké, thanks. Later.
Later. Yo.